Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, Corrie Gerritsma hier. Leuk nieuws, we gaan het theater in met de Parool Misdaad-podcast. Met Paul Vughts en Wouter Laumans praat ik over hun werk als misdaadjournalist. Wat drijft ze en hoe zijn ze in het vak gerold? En op welke manier is de misdaad de afgelopen jaren verhard? Hoe gevaarlijk is het eigenlijk om misdaadjournalist te zijn? Vrijdag 15 maart is de aftrap in Theater de Meervaart in Amsterdam. Kaarten zijn nu te koop via parool.nl/live.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stoppen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Welkom bij de Parool Misdaad-podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma. En in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vughts. We hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps. Zowel in de onderwereld als in de bovenwereld is grote onrust ontstaan doordat de in Amsterdam opgegroeide crimineel Karim Bouyakhrishan zich in Spanje bij de politie heeft gemeld. En hij werd al een tijd gezocht. Hij heeft decennia lang heel goed zicht gehad op het criminele milieu en figuren in de bovenwereld die criminelen helpen met bijvoorbeeld het witwassen van hun misdaadwinsten. Als hij bij de politie gaat verklaren, kan dat veel betrokkenen in grote problemen brengen. Welkom Paul, welkom Wouter. Laten we beginnen met wie is deze Karim?
Karim Bouyakhrishan is de oudere broer van Samir Bouyakhrishan, die ze ook wel Scarface noemde, omdat hij een litteken in zijn gezicht had na uitgaansgeweld. En Samir Bouyakhrishan was een van de eerste echt puissant rijke Amsterdamse kookbaronnen die we hadden. En hij is in 2014 geliquideerd
dus
in Spanje.
Dat is een tijd geleden al eigenlijk.
Dat is een hele tijd geleden en dan was ze nog relatief jong. Dat is een hele geruchtmakende liquidatie, omdat hij die avond met allemaal hele bekende figuren uit de Amsterdamse onderwereld aan een tafel zat. Hij arriveerde voor een afspraak op het terrasje. Arriveerde hij gewoon op badslippers. Hij maakte zich duidelijk geen zorgen. We hebben ook wel foto's van hoe hij er uiteindelijk ook bij lag. Dan zie je... Dat is een strandgast. Er kwam er eigenlijk aan bij die tafel. Toen kwamen de huurboot naast en die hebben hem doodgeschoten. En de anderen aan de tafel wekte een beetje de indruk dat zij niet verbaasd waren dat het gebeurde. Dus dat is wel een groot verhaal geworden in het milieu.
En hij zat dus in Spanje, woonde die.
Ja.
En daar dreef hij zijn business.
Ja, kijk, in de regio Marbella waren zoveel tuig eigenlijk. Veel criminelen, drugshandelaren, hun... een belangrijk deel van het jaar op zijn minst verblijven, zaken doen in de zon.
Komt het echt dan door het weer? Of is het in Spanje gewoon een heel makkelijk land om dat te doen?
Het is gewoon een verzamelplek. Je hebt een aantal van die verzamelplekken. Maar deze Samir Scarface, of Scarry, zoals hij in het milieu genoemd werd. Je moet wel, Paul zei natuurlijk net al, dat het een van de puissant rijke cocaïnebaronnen was. Maar zijn status in het criminele milieu en eigenlijk ook daarbuiten was wel bijna een soort van mythisch. Hij is de jongste van drie broers, opgegroeid in Slotervaart. Zat in Amsterdam op het Fonds Vité, bekende school in Amsterdam-Zuid, was slim. En wat met name altijd geroemd wordt, is zijn zakelijke instinct. Hij is ooit begonnen van autodiefstallen naar inbreker. Is hij uiteindelijk in de cocaïnehandel gerold. En daar heeft hij eigenlijk razendsnel een soort van imperium weten op te bouwen. In de periode van grosso modo. En jongens, dit gaat allemaal, dat weet ik niet exact. Maar van de periode 2006 tot 2014 heeft hij carrière gemaakt in die onderwereld. En ja, als je de verhalen mocht geloven, was hij gewoon heel erg goed in wat hij deed.
In het bouwen van een netwerk ook vooral. Ja. Het liëren van belangrijke mensen aan zich. En zo dus het opbouwen van succesvolle drugslijnen naar Zuid-Amerika.
Ja, en hij heeft eigenlijk aan de bakermat gestaan wat ze de Marokkaanse trampoline, wat we de Marokkaanse trampoline noemen. En dat is eigenlijk een soort verbastering van wat er in Mexico heeft afgespeeld met de Mexican trampoline. Cocaïne die eerst vanuit Colombia direct naar Amerika ging op een gegeven moment via Mexico sprong dat zeg maar Amerika in. En hier was het idee was dat Colombiaanse drugskartels hun cocaïne ergens medio in de jaren nul van het vorige decennium of twee decennia geleden is dat inmiddels alweer. Via zeg maar Afrika en dan omhoog via Marokko Europa in lieten stuiteren over oude hashlijnen die daar al decennia lang liepen.
Het is nu ook weer een beroemde methode. Die lijn is weer helemaal in zwang geraakt. West-Afrika. Er zijn natuurlijk wel wat failed states, zoals het in goed Nederlands heet, daar. Die goed gebruikt kunnen worden daarvoor. Inderdaad, daar heeft hij heel snel fortuin mee gemaakt. Er is een hardnekkig verhaal waarvan we nooit zullen weten of het waar was, maar dat hij ooit een heel winkelcentrum in Dubai kocht voor 200 miljoen cash. Dat hij dat cash zou hebben afgerekend. Het maakt niet eens uit of het waar is.
Dat je denkt 200 miljoen cash. Dan gaan we even bedenken hoeveel papier dat is.
Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk in de loop der jaren zijn er ook zeg maar gegevens uit Dubai gelekt over vastgoed daar. En daarin figureerde de naam Samir Bouyakhrishan ook. Hij zat ook in Zuid-Spanje in het vastgoed. Er zijn twee bedrijven die ook telkens weer in allemaal verhalen en onderzoeken naar voren komen. Die zouden geld hebben witgewassen of althans dat is het idee van opsporingsdiensten. Maar met name wat hem echt... Ja, er is nog zo'n verhaal. Dat hij op een gegeven moment liep hij in de PC Hoofdstraat. En dat heb ik gehoord van iemand die daar destijds bij was. En dat hij in de PC Hoofdstraat... En dat daar zo op een bepaalde dag waren daar allemaal mensen aan het rondlopen. Zeg maar, dan gaat de onderwereld even winkelen. Hè? Dan is de rest van Nederland aan het werk. Dus dat is niet op zaterdagmiddag. Maar dan is de onderwereld aan het winkelen. En dat hij als betrekkelijk jonge braniemaker door de PC Hoofdstraat liep. En dat hij een aantal andere zeg maar, wat gevestigde namen uit de onderwereld zag. En dat hij toen op zijn borst begon te slaan en zei... There's a new king in town. There's a new king in town. En dat iedereen daar ook wel een beetje om moest lachen. Omdat ze ook wel wisten... Dat hij gelijk had. Hij was op een zeker moment was hij echt wel een van de grootste drugshandelaren van Europa.
Betekent dat hij ook dat hij hier heel erg bovenaan de most wanted lijsten stond? Als hij zo open en bloot hier rondliep? Of toen kwam hij nog, was hij nog opkomend?
Hij was wel in beeld, denk ik, maar het gaat altijd eerst in het milieu weet men het altijd. Eerder en beter dan de recherche bijvoorbeeld. En dan pas de journalisten vaak. Maar
wij weten het meestal als laatst.
Maar hij had hij maakte vooral in het criminele milieu snel naam. En er werd wel met bewondering over hem gesproken. Ook over zijn, laat ik zeggen, meer sociale vaardigheden. Dat hij niet, geen bruut, gewoon sociaal intelligent zeg maar is. Wout zei al, hij zat ook op een fatsoenlijke school. Maar hij werd ook wel gezien als iemand die in staat was allianties te smeden. En, en uiteindelijk toen hij dan vermoord werd, op die manier die ik net beschreven heb, is Karim Bouyakhrishan, want dan gaan we even terug weer naar het
hoofdonderwerp.
Een oudere broer. En die is toen min of meer de baas geworden over zijn erfenis. Die is eigenlijk de meest vooraanstaande figuur geworden die met die erfenis in de weer ging, met de misdaadwinst. En komt ook gewoon in legaal papierwerk, komt zijn naam ook wel voor. En de laatste jaren hebben heel lang in Dubai gewoond, waar natuurlijk veel criminelen uiteindelijk naartoe gaan. De laatste jaren is hij zich steeds minder senang gaan voelen. En er waren eigenlijk twee dingen. Daar komen we daar ook nog verder wel op terug. Hoor. Maar er was steeds meer dreiging vanuit het criminele milieu, enerzijds. En anderzijds hoopte de familie eigenlijk ooit een normale leven te gaan leiden. En hoopte dat het zweem van crimineel, van Samir Bouyakhrishan, dat ze dat ooit zouden kunnen afschudden. En dan met het geld dat nog steeds was, in de bovenwereld aan de slag zouden kunnen. Die twee dingen gingen steeds meer met elkaar schuren. En we zien hem de hele tijd zijn er in grote processen. Bijvoorbeeld komt in een zijlijn ineens komen allerlei conflicten met andere groepen voor. Bijvoorbeeld met de groepering rond Ridwan Taghi. Ridouan Taghi en Rico de Chileen en Nouvel F. Dat is een andere, zoals we hier vaak hebben besproken, grote criminele groep in het milieu. En die groep had het aan de stok met de groepering rond Karim Bouyakhrishian. En dat zeggen wij niet alleen, maar dat waren ook tipgevers. En er kwamen in die PGP-berichten, onderlinge berichten, kwam het steeds aan de orde.
Weet je wat ik nou zo fascinerend daaraan vind? En dat is dat die groepen, als je verder teruggaat in de tijd. En dat besef is eigenlijk bij mij, en denk bij Paul ook, pas een beetje met de jaren gekomen. Dat aanvankelijk deed iedereen gewoon zaken met elkaar. Aanvankelijk ging het wel goed tussen al die groepen. Er was een soort, ofwel een soort vreedzame coexistentie, waarbij iedereen elkaar wel werk gunde. En ergens zo medio 2014 is die hele, dat helemaal uit elkaar gespat. En waar ik nou nooit de vinger op heb kunnen leggen, is nou wat nou precies de oorzaak is geweest van het uit elkaar spatten van die, dat iedereen gewoon samenwerkt.
Ja, dat iedereen zijn eigen deeltje van de markt had of zo.
En als je dat terugleest in processen verbaal bijvoorbeeld, dan lees je zo'n soort met van, ja, zo'n grosso modo opgemaakt proces verbaal. En er wordt in gezegd van, ja, ze hebben ruzie gekregen om de hegemonie in de cocaïnewereld. En dan denk ik, ja, werkt dat nou eigenlijk wel zo? Want wat is nou de directe aanleiding geweest? En ik ben daar nooit. Heb jij dat ooit wel zo? Heb jij daar een gedachte over, Paul? Dat weten we eigenlijk misschien.
Nee, dat weten we niet. En we weten. Kijk, ik moet wel altijd denken aan.
Zijn er niet gewoon de types mensen die op een gegeven moment dan de sceptisch zijn?
Misschien wel.
Dan
we hebben precies. We hebben precies hetzelfde gehad in Amsterdam hier. Er was een tijd lang een groep. Gwyneth Marta was daar een beetje de leidende figuur van. Maar allemaal bekende namen. Later veel bekendere namen geworden. En die groep, uiteindelijk is er achterdocht geweest. En Marta is een tijd binnen geweest. En degene die over het geld moest gaan, die zou misschien hebben gepikt. En die verhoudingen raken verstoord. Dan raakt er een partij cocaïne verdwenen in de haven van Antwerpen. Die was in beslag genomen, maar dat was niet zo heel bekend gemaakt. En was het idee dat er is gepikt. Dus toen escaleerde dat conflict. Precies hetzelfde. Dus één grote groep. En ineens heb je twee kampen die gaan elkaar afschieten. Nou, zoiets is rond Samir Bouyakhrishian en consorten ook gaan. En het gegeven dat hij aan een tafel, dus op badslippers, naar een tafel komt voor een bespreking. Met gasten uit Amsterdam allemaal.
Ja, maar dat is
en daar wordt vermoord.
Ik heb het hier wel vaker gezegd, maar dat is iets uit een film geweest. Dat daar gewoon allemaal mensen die hij rekende tot vrienden en goede bekenden. En daar is een soort verhaal dat er een soort, bijna wat je in The Godfather zag, hè, de kus des doods. Er is een verhaal dat een van die criminelen, die is al een tijd lang vermist en men vermoedt dat hij inmiddels ook dood is. Dat hij op een zeker moment, op het moment dat de schutters aankomen bij dat café, dat hij zijn arm om Samir Bouyakhrishian heen slaat, eigenlijk om. En de gedachte dan is dan, en ik weet niet of het waar is, dat moet ik wel met deze mits en maren zeggen, om aan te geven, joh, dit is hem.
Deze moet je hebben.
Ja. En als je daarover na gaat denken, het is wel een bruut einde. Tegelijkertijd heb ik ook berichten gelezen, die worden toegeschreven aan Samir Bouyakhrishian, waarin hij zich op een lelijke manier toch wel uitlaat over een liquidatiepoging in Amsterdam op Gwyneth Marta bijvoorbeeld. Dus als je gaandeweg, dus we zijn nu bijna 10 jaar later, dan komt er heel veel informatie en dan begin je die verhoudingen, zoals ik dacht dat het zat in 2014, zo blijkt het nu echt niet gezeten te hebben.
Yeah.
Dat is zeg maar fascinerend aan ons vak, is dat je dus, het is een soort gaandeweg, leer je dus ook meer over de verhoudingen en door die PGP-berichten die dus ontsleuteld zijn later, krijg je ook inzicht in verraad, achterdocht. En ook bijna de enorme spanningen en paranoia die bij het verkeren in dat milieu horen. En dat vind ik altijd wel ergens boeiend.
En om het daar nu weer te halen, dat is natuurlijk een van de redenen waarschijnlijk waarom Karim Bouyakhrishian zich tot verbazing van velen heeft gemeld in Spanje bij de politie. Het verhaal was, in Dubai voelde de familie zich niet meer sedang. Nou, er waren allerlei berichten inmiddels onderschept. Bijvoorbeeld dat in Dubai dat de groep rond Rico de Chileen en Taghi en Noffel en zo, dat die groep hem daar had willen laten vermoorden door wat genoemd werd ninjas. ninjas met messen. Dan moet je even weten, net zoals in Marokko, in Dubai is best link om met vuurwapens in de weer te zijn. Want als je een vuurwapen wordt al snel gezien als een poging om een aanslag te gaan plegen op misschien de staat. Zoals in Marokko ook alles wordt gedacht, misschien is dat een aanslag op de koning. Dus messen. Nou, die berichten die worden natuurlijk besproken in het proces rond Rico de Chileen. En Wout en ik zitten daarbij en wij maken daar stukjes van. Nou, reken maar dat die in Dubai worden gelezen, die stukjes van ons daarover. Aan de andere kant is er ook, zijn er berichten van Ridouan Taghi onderschept. Aan de andere kant wordt ook Karim Bouyakhrishan meerdere keren door de Nederlandse politie gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst staat. En dan is hij in januari 2018 wordt hij in Amstelveen opgepakt als hij een van zijn neppen, zijn gekloonde, nagemaakte paspoorten wil verlengen.
Ja, daar hebben we ook een hele uitzending over gemaakt. Dus voor de luisteraar die denkt van, hey, waar gaat dit over? Terug in een aantal afleveringen en daar staat hij over de paspoortaffaire.
Precies. En daar heeft hij toen tegen de politie gezegd in een verhoor, ze zoeken mij ook. Ik kijk de hele dag over mijn schouder. Ik ben bang. De dreiging wordt groter. Er is pas iemand geliquideerd in Marokko en ze zeggen dat ik de volgende ben. Wie is er geliquideerd in Marokko? Ze wilden daar Mustafa F. liquideren. Een nauwe compagnon volgens de opsporingsdiensten van Karim Bouyakhrishan. En die zat op het terras van een zaak die zijn eigendom mede was in Marrakesh, november 2017. En daarna zijn er nog andere, maar dit is een belangrijke liquidatie. Daar komen twee Nederlandse schutters, donkere jongens, ingevlogen uit Nederland. En die lopen naar het terras, maar Mustafa is net naar binnen of weggegaan en er is op zijn stoel een rechtenstudent gaan zitten, ook met een licht t-shirt aan. En die schutters schieten die rechtenstudent dood. Dat is een schokgolf geweest, niet alleen door Marokko, dat daar zo'n soort liquidatie was, van een zoon van een opperrechter. Maar ook heeft dat veel betekend voor de verhoudingen tussen Marokko en Nederland. Dan zou ineens moesten de opsporingsdiensten met elkaar gaan samenwerken en zo. Dat het idee van wauw, ze hebben daar geprobeerd Mustafa F. te vermoorden. Er zijn ook andere moorden gepleegd dan. En hij moet dat, het moet hem steeds verder naar de strot zijn gaan grijpen. En dan is er december 2019, voor de Amstelveense sportschool Health City, waar Rachid Kotar zijn zoontje van 5 van zwemles had gehaald en in zijn gepantserde auto had gezet, is Rachid Kotar vermoord. En Rachid Kotar, die was echt, dat is verschrikkelijk. Ook omdat dat kindje zit daar op die bank, op de achterbank. Ik heb die beelden gezien in de rechtbank en dan wordt hij doodgeschoten. Rachid Kotar. En dan zie je dat kindje stapt uit de auto over zijn stervende vader en loopt in zo'n drafje richting die sportschool. Ja. En dat is op allerlei manieren zo. Ik was die avond ook daar op de plaats gelikt. En dat krijg je echt kippenvel.
Wij werkten niet samen. Nee. Dat was echt zo heftig. En wat laat dat natuurlijk zien? Die twee liquidaties, hè? Dus zo eentje in Marokko. En die zijn allebei nietsontziend. En dat is inmiddels ook een soort, bijna een soort cliché term. Maar goed, die laten wel zien in wat voor spanning deze Karim Bouyakhrishan moet hebben.
Misschien moet ik even toevoegen dat Rachid Kotar, waarom die groep werd gekregen, die werd gezien als een soort van boekhouderachtige gast.
Man, ja.
Was veel in het buitenland geweest, was net even terug, moet weggetipt zijn. Want ja, wie weet nou wat hij terug is. En hij had wel kennelijk reden gezien om in een gepantserde auto te rijden. Dus dat moet allemaal zoveel impact hebben gehad op die familie. En ik zei al, anderzijds hadden ze lang de hoop dat ze ooit een keer hun naam in die zin zouden kunnen zuiveren. Het is natuurlijk al een opmerkelijke naam. En men hoopt ook dat wij
maar
dat.
Laten we nog even teruggaan naar 2014 als Scarface wordt geliquideerd. Zijn broer Karim, was hij dan al heel actief in die organisatie of is hij toen min of meer? En dan word je toch zomaar opeens de topdoc. Dat is toch ook best wel een carrière dan?
Dat is niet helemaal duidelijk wat precies zijn rol is geweest. Het enige wat we weten is dat, kijk, we weten een heleboel dingen niet. We weten een heleboel dingen wel, maar we weten eigenlijk altijd meer niet.
Vertel me even wat je wel weet.
Nou ja, goed, hij is natuurlijk ergens in eind jaren 90 is Karim samen met een aantal jeugdvrienden en ook zijn broertje opgepakt voor het grappen van auto's. En dat waren van die kleine Fiat Cinquecento's, die kleine bolletjes, en die werden omgekat. En nou, daar heeft hij eigenlijk een bescheiden gevangenisstraf voor van enkele maanden voor gekregen. En als je dan zo eens navraagt van, goh, wat voor iemand was dat? Nou, toen is hij op de taxi gaan werken, is hij taxichauffeur geworden. Dat is zijn bijnaam ook tot het einde, tot de dag van vandaag. Taxi, noemen ze hem taxi. Ook als je, weet je wel, met mensen, die hebben het over taxi. Ja, en eigenlijk wat je zo'n beetje hoort van diverse bronnen is dat hij iemand was die daarna zijn portie wel gehad had na die gevangenisstraf voor die autodiefstallen. Dat hij dacht, ik ga een soort legale, een soort ander soort bestaan, een andere weg in te slaan. En ja, daarbij is wel, moet je wel opmerken dat hij ook de vastgoedbedrijven van zijn broer in Spanje uiteindelijk dat die op zijn naam zijn komen.
Ja, dus hij deed misschien een beetje meer de bovenwereld.
Ja, en in berichten aan het team criminele inlichting, de TCI, daarin wordt gezegd dat hij met name zich altijd bezig hield met witwassen en dat een andere iemand uit de groep dat die zich bezig hield met cocaïnehandel. Hoe het precies zit, weten we niet, maar het is wel zo dat na de moord op zijn broertje ineens komt hij zo van, oké, hij hoort er ook bij. Dat denkt althans in elk geval de andere groep. En dus hij heeft niet alleen zeg maar, de handel en wandel mogelijk van zijn broertje geërfd, maar ook dienstconflicten.
En we moeten dan misschien even benadrukken dat nu wordt hij in Spanje vervolgd voor het witwassen van 6 miljoen euro samen met een paar andere verdachten. Dus dat verhaal dat hij een witwasser was voor de groepering is in elk geval ook de visie van de Spaanse openbare, de autoriteit, het Openbaar Ministerie daar.
Maar hij zat dus niet vast voor op verdenking van het witwassen, want hij is zelf naar de politie gegaan nu.
Ja, nee, hij wist wel dat hij gezocht werd. En hij, zoals ik al zei, is een tijd terug uit Dubai gegaan, omdat hij zich daar niet meer zijn hang voelt. Dat hoorden wij ook wel, van die taxi die is naar Europa gekomen.
We hoorden ook dat hij zichzelf had aangegeven bij de politie. Dat hoorden we eigenlijk vrij snel al, die bron uit het milieu. Maar we konden niet echt een vinger leggen van hoe dan en wat dan. Het werd eigenlijk ook nergens bevestigbaar. Dus toen hij werd aangehouden, hoorden we van oké, hij heeft zich op 9 januari bij de Spaanse politie gemeld. En die waren dus al naar hem op zoek in een onderzoek dat al sinds 2018 liep.
Ja, maar ik kan me net voorstellen dat wie dan ook uit het criminele milieu, als zich wie dan ook uit zichzelf meldt bij de politie, dat dan het wel gaat gonzen. En
ja, het is een beetje een ongebruikelijke stap in dit wereldje.
En dan krijg je natuurlijk, en wat gaat er dan gonzen? Natuurlijk het verhaal, wauw, als hij daar gaat zeggen, hey, ik ben het Karim Bouyakrisha en ik kom me melden, want ik weet dat jullie mij zoeken, is dan de volgende stap dat hij ook gaat meewerken met de politie. Dat weten we niet. Dat zal nog even duren voor we dat weten. Maar dat is de enorme schok die dit teweeg brengt. Je hoorde het van alle kanten. We hoorden eerst dat hij gearresteerd zou zijn. We kregen daar moeilijk de vinger achter. Bevestiging krijgen is lastig. En vervolgens hoorden we heel erg, wauw, en nu zijn er heel veel mensen die zitten te staren naar F5'en. Internet is er al iets bekend. Want wat gaat hij vertellen? En als hij gaat vertellen, hij heeft, zoals in de inleiding al gezegd, niet alleen heel goed zicht op het criminele milieu. Hij heeft natuurlijk ook heel goed zicht op hoe dat witwassen is gegaan van hun eigen vermogen. En daar worden ook altijd mensen groot in het Amsterdamse, Nederlandse vastgoed bij genoemd. Die gaan we hier nu niet noemen, want er is geen snippend bewijs. Maar vooralsnog, voor zover we weten, in handen van de opsporingsdiensten. Er zijn wel snippers bewijs, maar ik weet niet of de politie en justitie die al hebben. Maar die schok, de allerlei mensen die in het verleden misschien wel of niet hebben meegeholpen met de Bouyakrishas om hun vermogen wit te wassen, die zitten nu ook een beetje met de samengeknepen billen te wachten op wat er gaat komen. Maar ik moet daarbij zeggen, we weten niet of die praat. Dus misschien zegt hij wel helemaal niks. Alleen die bus op zichzelf, dat gaat in zo'n milieu heel snel.
Het lijkt me ook moeilijk. Stel dat je niet, als crimineel niet praat, hè, maar dat je echt denkt, ik wil dit oplossen over het witwassen. Ik zeg maar wat.
Ja.
Dat is nogal moeilijk om het vertrouwen te houden ook van mensen.
Nou, en het gerucht is op zich ook heel gevaarlijk. Want wat gaat er misschien straks gebeurt er iets met familieleden van hem?
Hij is in twee onderzoeken dus verdacht. Hè? In een Spaans onderzoek, dat draait om witwassen. Nou, daar is van 6 miljoen euro lidmaatschapscriminele organisatie. En in de Spaanse media staat dat er in dat onderzoek beslag is gelegd op 172 panden. Wat echt veel is. Dat vastgoed van heeft een waarde dan van 50 miljoen, hè, als je de Spaanse pers moet geloven. Nou, en dat gaat dus allemaal om miljoenen. Daarnaast is hij verdachte in een Nederlands onderzoek en dat draait om handel in hard- en softdrugs. En dat is een Haags onderzoek. Dus hij is in twee onderzoeken. De vraag is, wordt hij bijvoorbeeld verdacht van liquidaties? Maar als dat niet zo is, als hij daarvan zegt, nou, daar heb ik me nooit mee bezig gehouden, dan wordt het er niet rustiger op in dat milieu. Omdat ja, als hij er wel weet van heeft hoe bepaalde dingen zitten, maar zelf niet verdacht wordt van moorden, ja, dan heb je een hele andere wedstrijd. Omdat je dan zou kunnen beargumenteren van, nou ja, dan is het voor hem minder riskant allemaal. Hè? Maar dat weten wij dus allemaal nu niet.
En ik neem aan dat in Spanje die op de eerste rij zit, want hij heeft zich daar gemeld. En dat Nederlands onderzoek dan pas als tweede gaat plaatsvinden.
Nou ja, dat, hoe zich dat gaat ontwikkelen, dat is inderdaad vaak een logische volgorde. Dus dat degene die hem heeft, mag hem eerst houden. En daarna komt Nederland aan de beurt. Dat is logisch, maar het is niet per se 100% te voorspellen nog. En zijn Nederlandse advocaat wil nog niet verder ingaan op de details. Nee. En kijk, het is natuurlijk... Ridwan Taghi zit in zijn eigen proces, Marengo. Hebben we hier heel vaak over gesproken. Daar is levenslang geëist. En Ridwan Taghi gaat vanuit dat hij levenslang krijgt. Maar er zijn mensen zoals... En een Offol heeft ook levenslang. Maar er zijn mensen zoals de man die we Rico de Chile noemen. Ja, die heeft een tijdelijke celstraf gekregen. En daar proberen ze nog steeds, de opsporingsdiensten, een nieuwe zaak over concrete liquidaties te bouwen om hem langer binnen te houden. Nou ja, die zal ook wel denken, oh nee, straks elke... Elk detail dat hij Karim kan geven, kan er in negatieve zin bijdragen aan mijn vervolging misschien.
Ja.
Maar dat is... Dus zoals het er al niet erg toe doet, of nou wel Samir Bouyakhrish in het verleden een winkelcentrum had gekocht, cash in Dubai, of dat nou waar is of niet. Zo doet het er nu ook niet zoveel toe. Of nu waar is dat hij praat of niet. Maar die spanning, ja, die voelen we aan alle kanten.
Ik moest er ook opeens denken aan Rafael Imperiale, die hier natuurlijk niet zoveel mee te maken heeft. Maar die zijn natuurlijk ook...
Oh,
nou, dan moeten jullie dat nog eventjes uitleggen. Want die hebben natuurlijk ook over het laatst over gemeld dat hij in Italië vastzit.
Ja.
Weten we daar al wat meer over?
Dat duurt allemaal heel lang. Wat we horen is dat Italië... Want het idee is dat hij daar aan het praten is. En wij horen steeds... Italië mag eerst. En de vraag is Nederland de tweede? Rafael Imperiale heeft ook een tijd lang in Amsterdam een koffieshop gehad, in de Raadhuisstraat. En is een figuur in het criminele milieu. En hoe is hij nou gelinkt aan aan deze hele kwestie? Is dat... Die wordt ook tegen de groep Taghi aan geplakt, zeg maar. En in het verleden lijkt Taghi zich tegenover Rafael Imperiale te beklagen in berichtenverkeer, dat ik hier nu even opzoek, over het feit dat er niks gebeurd is aan Karim Bouyakhrishan, dat die nog steeds leeft. En dan zou Taghi degene zijn die schreef, en sir, die Gergiyan Primo, dat is een crimineel, Mohamed Niabi, de gezochte crimineel, en Taxi, hoe zit het met hen? Ze hebben de Dubai-politie opgekocht. Sir, mijn politie, sir. Het idee is dat Taghi het idee had dat hij genoeg geld aan Dubai had betaald om daar de politie te hebben. En nou zit daar het concurrerende kamp ook. Maar dat zegt Taghi volgens het Openbaar Ministerie tegen Karim Bouyakhrishan. Of tegen Rafael Imperiale. Dus die wordt wel vol aan dat... Aan Imperiale wordt in het kamp Taghi. Dus de tegenstander van Karim Bouyakhrishan. Ja. Dus nu heb je twee mensen die wel of niet aan het praten zijn over elkaar. Misschien en misschien wel niet.
Ja. Een hoop onrust dus, Paul.
Ja, en die onrust, er is altijd één partij die baat heeft bij onrust. En dat zijn de opsporingsdiensten. Want die zullen oren en ogen open houden om te kijken of ze in die onrust misschien iets interessants gaan opvangen uit een van de kampen en alle mensen die daaraan gelieerd zijn. Want de politie gaat, zoals we hier eerder besproken hebben, soms zelf ook stoken. Ruis veroorzaken zou juist om te kijken of ze via afluisteren of het opvangen van berichten aan informatie kunnen komen. Nu hoeft dat eigenlijk, hoeven ze niet zelf te stoken. Er wordt al gestookt door het gegeven dat Karim zich heeft gemeld in Spanje. Dus we gaan meemaken wat hier uit die ruis weer voortkomt.
We gaan het volgen, Paul. Dan wil ik het met jullie even nog hebben over onze theateravond. Want op 15 maart staat de Parool Misdaad podcast in het theater, in Theater de Meervaart. Wouter, wat gaan we daar doen?
Daar gaan we praten over een decennium van Paul en mij in de zware georganiseerde misdaad. We gaan het hebben over... We gaan niet live onze podcast opnemen. Dat doen we niet. We gaan praten over wat we de afgelopen 10 jaar hebben meegemaakt als misdaadjournalisten. En hoe dat ons werk heeft beïnvloed. Daar gaan we over vertellen.
Nou, het lijkt mij hartstikke interessant.
Je doet ook mee, toch?
Ik doe ook mee, ja.
Jij bent zoals altijd
in het gereel houden.
Jij bent onze gids. Zonder jou zijn we helemaal nergens en slaan we los. Dat weten we nou
precies,
allemaal wel.
Precies. We zetten even een linkje naar de theaterkaarten in.
En wie
de
nog kaarten heeft, moet echt heel vlug zijn. Want het verkoopt uit. Daarna gaan we op tournee.
op tournee. Ik vind dat grote woorden. We beginnen met onze tour in ieder geval in Amsterdam.
Eerst de meervaart dan de wereld.
Dan de wereld. Vragen en opmerkingen, mail ze naar misdaad@parool.nl. En willen jullie meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool of ga naar onze site. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vugts. Dank voor het luisteren.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.